Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Vandaag zit ik hier met Bob van de Steenhoven, bestuurder in het primair onderwijs, al een hele tijd en ook recent interim bestuurder. Bob, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent, Bob. Hey, je bent hier aanbeland in de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Vanuit welke rol ga jij spreken vandaag?
Echt vanuit de bestuurdersrol. En of het nou interim bestuurder is of vaste bestuurder... Echt vanuit de bestuurdersrol als werkgever in het primair onderwijs.
Kijk, oké. Dus we hebben hier een werkgever.
Een aan tafel. Werkgever in het primair onderwijs.
Ja, ja, ja. En er zitten hier alleen maar onweerstaanbare werkgevers aan tafel, Bob. Dus wat? Vertel maar even aan de luisteraar en doe maar even zo onbescheiden mogelijk. Wat maakt jou een onweerstaanbare werkgever?
Poeh, ja, dat is eigenlijk natuurlijk een vraag die je aan werknemers moet stellen.
Ja.
Maar wat mij altijd heel goed lukt, is om... in een arbeidsmarkt, hoe krap die ook is... altijd open sollicitaties te ontvangen.
Kijk.
En leerkrachten, onderwijsassistenten, remedial teachers, het maakt niks uit.
Ja.
Mensen die komen vragen van, kunnen we hier komen werken?
Ja.
En ik denk dat dat in de huidige tijd best wel luxe is... Ja. Maar ook misschien wel een teken van onweerstaanbaarheid.
Ja. Zeker. Ja, dat vind ik wel heel, heel krachtig. Hè? Want we leven in een tijd van de arbeidsmarktkrapte. In het onderwijs nog veel meer dan elders. En ook al langer, denk ik, dan in de rest. In andere velden. En waar Bob werkt, daar wil men komen werken.
Waar Bob werkt, wil men graag komen werken.
Ja,
en weet je, dat klinkt zo stom. Hè? Want ik wil het helemaal niet zeggen. Maar ja, dat lukt wel over het algemeen.
Ja, goed zo. Nou, dan doe je iets goeds. Nou, we gaan straks gaan we vragen. Wat doe je dan allemaal? Wat mensen waarderen? Heb je nog meer... In je kruiwagen, zeg maar. Heb je nog meer dingen die maken? Of kun je ons wat citaten geven van mensen? Hoe het is om voor jou te werken? Waardoor jij gewoon wel met gepaste nederigheid en trots tegelijk durft te zeggen... volgens mij ben ik een onweerstaanbare werkgever.
Nou, wat ik merk is... ik blijf altijd, ook als ik weg ben... heb ik altijd goed contact met de mensen.
Ja.
Ook met de mensen die nog... Met wie ik samen heb gewerkt. Of ik word gebeld. Bob, wil je nog eens meedenken in iets?
Mm-hmm.
Dus dat merk ik wel. Het is altijd wel. Mensen vinden het jammer als ik wegga.
Precies. Ja. Dus je blijft een aantal jaar. En hoe lang blijf je eigenlijk werken voor een basisschool?
Nou, in een interim fase vind ik het vrij reëel om het ongeveer half jaar tot een jaar te doen.
Ja.
En toen ik in vaste dienst werkte, werkte ik 4 tot 6 jaar ergens.
Ja,
en dan merk ik zelf ook weer, van je moet weer iets nieuwe energie opdoen.
Mm-hmm.
Nieuwe ideeën opdoen. En vind ik het ook heel gezond om weer verder te kijken.
Ja, zeker. Ja. En je zegt elke keer als ik vertrek, zeggen mensen jammer dat ik ga. En nadat je vertrokken bent, hou je eigenlijk contact met mensen die dan... Dus de lijnen blijven goed, de relatie blijft goed.
De relatie blijft goed.
Ja.
Ja.
Okay.
En waar ik ook gewerkt heb, vanaf mijn start van mijn werk, dat is wel een rode draad die ik zelf zie. Vanaf de start dat ik ergens werk, heb ik altijd contact onderhouden.
Ja.
Dus ook met mijn eerste werkgever nog van bijna 25 jaar geleden...
Ja.
Heb ik dat? Ja,
precies. Want dat is ook wat ik wilde vragen. Hoe lang werk je al? Nou, je werkt al iets van 25 jaar.
Ja.
Ja. Oké. Nou, heel goed. Dus dan weten we dat we hier, wie we hier aan tafel hebben. Een bestuurder in het primair onderwijs. Die gewoon onweerstaanbaar werkgever blijkt te zijn. En dat blijkt uit het feit dat mensen open sollicitaties sturen. Dat mensen na afloop, als je vertrekt, vinden ze het jammer. En nadat je vertrokken bent, blijven ze eigenlijk nog steeds... jou bellen voor advies? Ja. Of is de relatie gewoon heel goed?
Of gewoon contact houden. Lekker een kop koffie met elkaar drinken. Hè?
Ja.
Dus ook dat menselijke, dat menselijke contact
ook
blijft.
Daarna nog. Ja. Mooi. Nou, dankjewel. Dan gaan we nu over naar de hoofdvraag van deze podcast. Dat is mijn onderzoeksvraag. Wat maakt volgens jou een werkgever een onweerstaanbare werkgever? En dan zoomen we natuurlijk in op jou. Wat doe jij waarvan je het gevoel hebt dat werkt? En dan wil ik graag je ingrediënten horen. Eerst even gewoon kort, want dan weten we wat we hebben en dan kunnen we daarna er verder op doorpraten.
Ik denk dat het mij heel goed lukt om mensen een gevoel van trots te geven.
Ja.
Ik ben trots op de organisatie waar ik voor werk.
Ja. Ja.
En dat gevoel van trots, als mensen dat hebben, dan zitten ze ergens prettig. Ze vinden het een fijne omgeving. Ze willen graag hun beste beentje voorzetten.
Ja.
En ze voelen zich gezien.
Ja.
En ik denk dat dat heel goed lukt. Hè? En trots kan je van binnenuit geven. Hè? Met een,
Sorry, ik onderbreek je even. Ik wil eerst weten hoeveel ingrediënten je hebt. Dus één ingrediënt is, ik weet hoe ik mensen trots kan maken.
Ik weet hoe ik mensen trots kan maken.
Oké. Okay.
Twee, ik geef mensen het gevoel van je ziet me, je kent me.
Oké.
Okay. Ja, dus je ziet de persoon achter de medewerker.
Ja.
Die vind ik heel belangrijk. En ik denk drie, voorspelbaar.
Ja, voorspelbaar. Kun je daar even één zin van maken?
Nou, ik denk dat het voor medewerkers heel belangrijk is dat ze weten hoe je reageert. En dat het geen verrassing is.
Oh, ja, ja.
He, dus ja. Heel voorspelbaar in je handelen, in je doen.
Ja.
En dat vraagt best wel veel.
Ja, mooi. Gaan we zo op door. Oké, dus de drie ingrediënten van onweerstaanbaar werkgeverschap volgens jou zijn mensen een trots gevoel geven.
Ja.
Mensen het gevoel geven dat ze gezien worden. Dat je kijkt naar de mens achter de medewerker.
Ja.
En dat jij als werkgever voorspelbaar bent. Dat mensen weten wat ze aan je hebben.
Ja.
Ja. Ja. Oké, fijn. Dankjewel. Dan gaan we nu de diepte in. Wat vind je zelf fijn om als eerste in te duiken van deze drie?
Zullen we het rijtje afgaan? Ja, we gaan gewoon trots.
Ja, oké, trots.
Zullen we trots noemen?
Kom maar door. En wat ik ook belangrijk vind om te zeggen, Bob, is de luisteraars zijn werkgevers en leidinggevenden uit allerlei sectoren. Mm-hmm. Die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En ze willen ook van jou vandaag horen hoe ze dat dan concreet moeten doen. Dus ik wil het horen hoe je het doet, maar ik wil ook dat we samen de vertaalslag maken naar tips naar toepasbare dingen die dus de luisteraar morgen bij wijze van spreken al anders kan gaan doen.
Ja.
Dus als je gaat vertellen over trots. Dus jij weet hoe je mensen trots moet maken op hun werk. Hoe doe je dat?
Nou, weet je, de meest primaire is natuurlijk dat je de mensen compliment geeft.
Oké.
Okay. Dus dat, en dat doet iedereen. En dat doet elke werkgever, is mijn overtuiging. He, dus op het moment dat je dat ziet, dan kan je in een 1-op-1 contact kan je benoemen van, goh, ik zag je dat doen, wat goed of wat fijn.
Oh, ja.
He, dus dat is de eerste. Maar de tweede die ik vaak toepas is de trots van buitenaf,
zo noem
ik het even. En dat is vanuit mensen van buitenaf laten zien van, hé, wat gebeurt hier?
Ja.
En ik denk dat het voor mij een kracht is om van iets heel kleins onder een groot glas te kunnen leggen.
Ja.
En dat uit te vergroten.
Mm-hmm.
En daarin te laten zien van, hé, kijk eens wat er hier gebeurt. Krant, radio of wat dan ook. Kom eens kijken wat er hier gebeurt.
Ja, ja,
want
ja.
Dit is gaaf.
Ja.
En dat lukt goed.
Ja. Noem eens een voorbeeld.
Een voorbeeld is, ik heb op een school gewerkt waarin best wel wat individuen zaten. En die zaten letterlijk ook gewoon in hun lokaal.
Ja.
En men leek gebukt te gaan onder de druk van ouders van buitenaf.
Ja.
En ik zag kleine dingen gebeuren. Leerlingenraadverkiezing.
Mm-hmm.
En ik heb de krant bijgehaald. En ik heb gezegd, kijk eens, hier is een leerlingenraadverkiezing en die hebben we gedaan rond september, rond de gewone verkiezingen.
Ja.
En we hebben gezegd, wethouder kom er eens bij, krant kom er eens bij. En daar kwam uiteindelijk televisie bij.
Mm-hmm.
En zo konden we dat uitvergroten.
Ja. En is het nou heel bijzonder dat er een leerlingenraadverkiezing plaatsvindt?
Helemaal niet.
Nee.
Helemaal niet. Is niet bijzonder.
Nee, okay.
Maar als je het leuk aankleedt, dan kan het wel bijzonder zijn.
Ja, ja, ja.
He, dus een leerlingenraadverkiezing. We hebben stemhokjes gemaakt. We hebben het rode potlood erbij gehaald.
Ja, 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 ja.
En we hebben op die manier een democratische beginselen gedaan.
Ja.
En dat was wel heel leuk.
Ja.
En tal van dit soort voorbeelden hebben we gedaan. En die heb ik in de personeelskamer opgehangen.
Ja.
Als krantenartikelen. En daar gingen we vaak langs en zeiden, jongens, kijk eens wat er is gebeurd de afgelopen tijd.
Ja.
En dat gaf zo'n gevoel van trots en van verbinding onderling met elkaar.
Ja.
Van wauw, maar dit hebben we wel even met elkaar neergezet de afgelopen tijd.
Ja, ja. Ja.
En die waardering van buitenaf, en dat noemde ik ook, ik benoemde dat ook letterlijk zo, jongens, dit is waardering van buitenaf, hè, voor jullie werk.
Ja.
Dat kon je dus neerzetten tegen een druk, ook van buitenaf, van ouders.
Ja.
He, dus tegen druk kon je complimenten gaan zetten.
Ja, ja, ja.
En dat was...
Dus als ik het even samenvat, Bob, dan pak je dus iets wat eigenlijk gewoon niet uniek is aan die scholen waar jij dan werkt.
Nee.
Maar wat wel gaaf is, of jij ziet dan van dit is bijzonder, daar haal je dan even de media bij. Schud je die uit je mouw? Heb je, hoe
nou,
zit
weet
dat
je, je hebt, ik heb een goed netwerk.
Ja.
Dus daar steek ik ook tijd in. Mm. Ik steek er ook tijd in om met een journalist een kop koffie te drinken of om contact te zoeken.
Dus ik zit ondertussen hier dus tips en handvatten op te schrijven voor de luisteraars. En ik schrijf dus nu een sterretje, betekent een actie. Steek tijd in je netwerk.
In je netwerk.
Buiten school.
Ja.
Buiten de organisatie.
Buiten de organisatie.
En bijvoorbeeld journalisten. Want wie weet wanneer het handig is om de journalisten bij te halen.
Ja.
Niet dat zo'n leerlingenverkiezing zo bijzonder is, maar gewoon door er een vergrootglas op te leggen.
Ja.
En nou ja, dat medium mag dan bepalen of het bijzonder genoeg is, hè, om er wel of niet aandacht aan te besteden.
Volledig.
En doordat er dus aandacht van buiten is en dat het een podium krijgt en dat er een artikel is en zo, dan maak je eigenlijk een beetje sprankeling eromheen. En maak je het ook wat groter of er komt licht bij. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet verwoorden. En daardoor heb je dus iets om met z'n allen trots op te zijn.
Heb je iets om met z'n allen trots op te zijn. En om dingen met elkaar te vieren.
Ja.
Ja,
ja, oké. Okay.
Ja.
Is dit genoeg over trots? Dus ik vat even samen. Dus de trots krijg je op twee manieren. Geef ze complimenten. Dat is interne trots. En zorg dat er ook externe...
waardering van buitenaf.
Ja, oké. Helemaal goed.
Ja.
Nou, mooi. Dank je. Dan gaan we nu naar ingrediënt 2. Mensen zien achter de medewerker. Hoe doe je dat concreet?
Wat ik echt belangrijk vind is om ook hier echt tijd in te steken met elkaar. En ik zeg altijd, zie de mens achter de medewerker.
Maar hoe maak je dat nou concreet?
Dus hoe maak je het concreet? Op het moment dat ik ergens kom, ik heb kennismakingsgesprekken met mensen, ik heb altijd mijn boekje bij me, of een schriftje bij me, waarin ik dingen opschrijf.
Ja.
En in de gesprekken kom je erachter of vraag je concreet van, goh, is je thuissituatie? Heb je een partner? Heb je kinderen?
Ja.
En dan schrijf ik mee.
Ja.
En dan vraag ik hoe oud zijn ze? Oh, wanneer zijn ze dan jarig? en dat zijn dingen die je kunt benoemen. Want op het moment dat je dat in je agenda zet en je komt iemand tegen op de gang, gefeliciteerd met je vrouw. Of, hé, jouw kind is vandaag jarig. Of
serieus?
Is morgen jarig.
Heb jij dit in je agenda
staan?
En
dit kan zo ontzettend helpen. Dit kan zo helpen.
Echt waar.
Want mensen denken van, hij heeft het opgeslagen. Hij heeft het gehoord.
Ja.
En dit heb ik geleerd van een oud directeur, Anton. Ja. En die was daar een kei in.
Ja.
Een kei in.
Gefeliciteerd met je vrouw. Serieus, dus niet dat ik jouw verjaardag alleen weet, maar ook de verjaardag van je vrouw.
Ook de verjaardag van je partner weet. En het klinkt gek, hè? Want kijk, en ik snap, ik ben heel bewust op het moment dat jij 100 medewerkers hebt. Maar als jij een spam of control hebt van 15 tot 20 man, dan is het heel goed te realiseren.
Ja.
En Anton, die was hier een kei in.
Ja.
En ik heb hem ooit een keer gevraagd van, hoe weet je? Hij zegt, ik schrijf het op en ik zet het in mijn agenda.
Ja.
En dat helpt enorm.
Ja, oké. Okay. Dus ken de mens achter de medewerker. Neem de tijd voor kennismakengesprekjes. Ja. Maak aantekeningen en zet de dingen in je agenda.
Zet de dingen in je agenda.
Ja, ja.
En weet je, we hebben allemaal volle agenda's.
Ja.
En het is heel snel dat je dingen vergeet.
Ja.
Maar zeker in een digitale agenda is het zo makkelijk te realiseren.
Ja.
Dat je even denkt, oh ja. even een aha-erlevenis. En het kan een, hè, dat kan een aanspreek zijn, het kan een appje zijn, het kan een berichtje zijn.
Want dat zeg je het alleen als je die persoon tegenkomt, of ga je die persoon ook nog appen, gefeliciteerd met je vrouw vandaag?
Ja, op het moment dat ik hem niet zie, dan denk je, hey, volgens mij is de verjaardag van je vrouw vandaag. Van harte gefeliciteerd.
Ja. Oh, grappig joh. Ik heb wel vaker, ik heb natuurlijk best wel wat mensen inmiddels geïnterviewd over dit onderwerp. En de aandacht voor de mens en voor de voetbalwedstrijd van je kind gisteren. Ja. Of van jezelf gisteren, dat snap ik wel. Maar dit voert echt nog even een slag verder dan alles wat ik tot nu toe heb gehoord.
Maar het is zo makkelijk te realiseren. Ja. Het is zo eenvoudig te realiseren.
Maar heb je dan niet 80 dingen in je agenda staan? Want hoeveel mensen zijn er wel in jaren
nee, want
op
je hebt, dag? Nee, want als jij
een
team
hebt
met 15 tot 20 man, dan is dat niet zo lastig. Nee. Kijk, ik zit nu bij een grote stichting van 350.
Ja.
Dat gaat gewoon
niet. Nee, precies. Oké. Ja. Ja, want een van de vragen die ik in het verleden heb gesteld aan de Jitske Bergsma, die is expert werkgeluk. En die zei ook, met haar had ik het over hoe groot mag je team maximaal zijn, zodat je die persoonlijke aandacht kunt geven aan je team. En die zei inderdaad 8 tot 12 mensen. Ja. Daar kun je het goed
mee doen. Daar kun je het goed mee doen.
Ja. Zeker. Ja. Oké, mensen zien, de mens achter de medewerker. Heb je nog andere voorbeelden?
Nou,
dan?
Weet je wat ik me altijd heel goed realiseer? Is in de gesprekken, op het moment dat je ook een niet fijne boodschap geeft, is altijd, er zit hier wel een mens achter. Of er zit hier een gezin achter.
Ja.
Of er zitten hier ook kinderen bij.
Ja.
En dat besef ik me wel altijd.
Ja.
Dus dan kan je wel, je kan wel hard zijn op de inhoud, maar wees wel zacht op de persoon. Ja. Want mensen kunnen wel beschadigd raken.
Ja.
En een compliment geven is vaak heel makkelijk, maar soms een kritische boodschap.
Ja. Maar en kunnen we dit nog even één slag concreter maken, Bob? Kun je een situatie voor je nemen dat je dus een harde boodschap had en dat je wel zacht bent gebleven op de mens?
Nou, ik kan heel concreet een collega die niet functioneerde.
Ja.
In de situatie zoals die bij ons was.
Yeah.
Daarvan heb ik gezegd, weet je, dat lukt hier niet meer. Dat gaat niet.
Yeah.
En ik zie wel wat je kwaliteiten zijn.
Yeah.
Dus we gaan samen kijken waar het wel lukt.
Mm-hmm.
En op het moment dat je dat ook goed kunt uitleggen waarom iets in een bepaalde situatie of omstandigheid op plek 1 niet lukt, maar op plek 2 dat er wel succes kan zijn.
Yeah.
Dan laat je ook zien van ik serveer jou niet af. Nee, jij doet er nog steeds toe voor me. En je bent nog steeds, ik draag nog steeds zorg voor je.
Ja.
En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om zo'n boodschap ook af te kunnen geven.
Ja, doet me denken aan diezelfde vrouw, Jitske, die had het over werkgelukkige exits.
Ja.
Dus dat je dan precies wat jij zegt, van wat jij doet of wat je nodig hebt, dat past hier niet, dat kunnen we je niet geven.
Nee.
Maar je bent een mens en je hebt kwaliteiten, laten we samen kijken waar jij ook gelukkiger kan worden.
Ja. Ja. En dat kan in dat stadium zijn. Het kan ook een stadium daarvoor zijn door te kijken van is het niet een keer verstandig om te kijken of je bijvoorbeeld tijdelijk gedetacheerd kan worden ergens.
Ja, ja, ja.
En dat we kijken of je daar weer een ontwikkelstap kan maken. Want als mensen een glazen plafond bereiken voor zichzelf, dan gaat het ook knellen.
Ja, dus dat is in de categorie exit, hè? Van tussenoplossing, detacheren. Ja. Ik zit even naar de tijd te kijken, Bob. Ik hou heel erg van menselijkheid. Hè? Dat is een van mijn stokpaardjes. Dus ik zou hier met jou langer over door kunnen praten. Maar we gaan door naar het derde ingrediënt. Dat is voorspelbaar zijn in je handelen. Wat doe jij concreet? Welke tips kun je geven aan de luisteraars? En wat moet je dan bijvoorbeeld niet doen?
Nou, ik probeer altijd sowieso in heel stabiel te zijn.
Ja.
Hè? Dus ook stabiel te zijn in mijn reacties.
Yeah.
En op het moment dat ik echt geen fijne... ik heb gewoon slecht geslapen. Ik heb een klote nacht gehad.
Mm.
Dan geef ik dat wel van tevoren aan. dus bij de koffie kan ik al zeggen, jongens, het spijt me. Het kan best wel zijn dat ik vandaag wat kort af ben. Maar ik heb echt een klote nacht gehad.
Yeah.
Of ik zit niet lekker in mijn vel.
Ja.
Dus als ik op een bepaalde manier reageer, weet waar het vandaan komt.
Ja.
En juist door dat gevoel bij jezelf te herkennen,
ja,
maar ook te benoemen vervolgens, kan je al zo voorspelbaar zijn.
Ja.
En weten mensen al wat ze in een direct contact aan je kunnen hebben?
Ja. Hey, en noem eens een anti-voorbeeld, zeg maar, van hoe je dus onvoorspelbaar zou kunnen zijn. Of hoe weet een luisteraar nou, ben ik wel voorspelbaar genoeg? Of waar herken je aan dat iemand niet voorspelbaar genoeg is en daardoor ook onveilig en daardoor ook...
Nou, op het moment dat ik op maandag boodschap A aan je geef...
Ja.
En op het moment dat ik op woensdag boodschap B aan je geef over hetzelfde onderwerp. Maar ja. Ik geef er geen uitleg bij.
Ja.
En ik zeg best wel dat je kunt best wel soms veranderen van mening over iets...
Ja,
maar dan zul je het echt goed moeten uitleggen waarom je van mening bent veranderd.
Ja.
En op het moment dat het alleen... nee, ik ben het er niet mee eens... En twee dagen later, ik ben het er wel mee eens.
Ja.
Ja, dat geeft geen fijn gevoel bij mensen. Want dan gaan ze, hoezo dan?
Ja.
En ik vind het wel jouw taak als werkgever...
Ja.
Om daarin gewoon heel consistent te zijn.
Ja.
En dat bedoel ik met voorspelbaarheid. Wees heel consistent in je handelen.
Ja.
Dus op het moment dat ik... dat er volgende week een aantal dingen staan te gebeuren... dat geef ik nu in een nieuwsbrief al aan mijn collega's.
Ja.
Hey, volgende week gaan we dat en dat en dat doen. En dit is de context waarin het gaat plaatsvinden.
Ja.
En hoef ik nog helemaal niet het hele verhaal te vertellen.
Ja.
Maar ik geef wel al een duiding van wat er zou kunnen gaan gebeuren... en wat de context is. Hoe mensen het kunnen plaatsen.
Ja, en gaat het dan over iets spannends?
Nee, hoeft helemaal niet.
Ja.
Hoeft helemaal niet.
Ja, dus wat ik... Vertel maar even of ik het goed begrijp. Maar wat ik het beeld wat ik krijg... is dus dat jij dingen aankondigt. Dit gaat er gebeuren. En als het er is, dan... Dus dat je heel... voorspelbaar is het woord, maar dus je maakt het heel veilig. Mensen weten precies wat er gaat gebeuren of hoe jij gaat reageren. Of als je dan ineens toch een andere reactie hebt, dan leg je dat uit. Dus daardoor wordt het niet willekeurig of onvoorspelbaar en daardoor eng.
Nee, om een voorbeeld. We hebben volgende week hebben wij gesprekken over de Europese aanbestedingen.
Ja.
Dus komen mensen op kantoor. En medewerkers van het stafbureau zien dat. Dan geef ik nu aan, jongens, we hebben een managementletter gehad van de accountant. Daarin is aangegeven dat wij ons Europees inkoopbeleid goed in de gaten moeten houden. Daarom hebben wij komende week lopen verschillende gesprekken over het Europees inkoopbeleid.
Ja.
En zodra ik daar meer over informatie over heb, dan horen jullie van me.
Ja.
Dan neem ik ze al helemaal mee in de stappen die we gaan zetten.
Ja.
Zonder concreet te maken wat de uitkomst gaat zijn. Want dat weet ik niet.
Dus dan zien straks dan mensen lopen en dan weten ze waar die gesprekken over gaan. En
ze weten wat er speelt.
Ja.
Ja. En ze weten ook wat de achtergrond is. Namelijk een accountantsverslag.
Signaal.
Signaal.
Ja.
Ja.
Hey, en even Bob, want als je zegt voorspelbaar zijn in je handelen. Wat ik dan ook... ik moet dan denken aan een collega-docent van mij toen ik vroeger docent was op de middelbare school. Ik had één collega en die was de ene dag heel vriendelijk en de volgende dag was die heel, kon die je gewoon helemaal uitkafferen, zeg maar. Die kon dan heel chagrijnig zijn of heel plotseling heel boos zijn of heel willekeurige straffen uitdelen.
Ja.
En is dat ook wat je bedoelt eigenlijk, dat je nooit boos mag worden?
Nee, want ik vind dat je wel boos mag worden.
Want je zei ook, ik wil graag heel stabiel zijn. Betekent dat ook dat je geen ver uiteenlopende emoties mag hebben als werkgever?
Ik vind dat je mag boos worden, je mag verdrietig zijn, want je bent gewoon een mens.
Ja.
Alleen ik vind wel dat je zo stabiel mogelijk moet zijn in de reactie die je geeft.
Ja.
Hè? En,
dus dat ze zo langzamerhand wel weten waar Bob boos van wordt.
Ja,
of waar Bob dan verdrietig van wordt of blij van wordt.
Maar dat kun je toch ook benoemen?
Ja.
Hey, wat je mij nu zegt raakt me echt, want...
Ja.
Hè? En dat maakt mij ook boos.
Ja.
Hè? Dus als je dat benoemt, dan weten ze ook waar het vandaan komt.
Ja, maar wat hier ook achter zit, Bob, dat zei je van je moet het herkennen bij jezelf en dan benoemen bij de ander. Maar dan moet je dus ook best wel een soort goede in contact staan met je innerlijke thermometer of
barometer.
Je moet ook echt goed naar jezelf, je moet jezelf een beetje kennen.
Maar vragen we dat tegenwoordig niet van de leiders? Dat ze zichzelf goed kennen en dat ze, dat ze reflectief zijn.
Nou ja, dus ik noteer nog even een tip voor de luisteraar. Hè? Ken jezelf.
Ken jezelf, ja. Ik vind dat volgens mij zitten alle leiderschapstrainingen en scholingen tegenwoordig ook ook vol met ken jezelf.
Ja, ja, ja. Nee, goed. Ja, mij, ja. Dit is preken voor eigen parochie natuurlijk. Maar ik geloof dat er dus nog heel veel mensen rondlopen die het überhaupt niet bij zichzelf waarnemen of herkennen dat ze ergens geraakt door zijn. En dan van daaruit heel intuïtief reageren. Maar dat eigenlijk bij zichzelf niet goed kunnen plaatsen. En daardoor misschien ook wel voor hun omgeving soms een beetje onverwachte reacties geven. Ja. En als je dat te vaak doet, dan doet dat iets met de veiligheid, denk ik, op de werkvloer.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En als je onder druk staat, benoem het.
Ja.
Jongens, ik sta onder druk, want...
Ja.
Of ik ervaar een hoge druk en dat maakt dat ik wat prikkelbaar ben.
Ja.
Maar daar kun je zoveel mee wegnemen.
Ja, zeker. Hey Bob, het is niet te geloven, maar de tijd zit er al bijna op. Ik ga door naar de laatste vraag. En daarna ga ik samenvatten. Dus dan even voor de luisteraar. Ik laat je niet zitten met deze berg aan informatie. Heb jij voor ons een concreet voorbeeld, een smeltervaring? Iets dat je hebt zien gebeuren, dat jij de werkgever was, of misschien toen jij werknemer was. Een voorbeeld van een echt onweerstaanbare werkgeverschap.
Een voorbeeld van een onweerstaanbaar werkgeverschap.
Ja.
Even kijken hoor. En van mezelf uit, hè?
Nou, hoeft niet. Het maakt niet uit van wiens perspectief uit. We willen gewoon een concrete anekdote.
Nou, in het onderwijs heb je best wel te maken met soms slechte leslokalen waarin mensen staan.
Ja.
En een hot item in het hele onderwijs op dit moment ventilatie. Ventilatie, ventilatie, ventilatie.
Yeah.
En ook op een van de scholen waar ik heb gewerkt speelde dit.
Mm.
En daarin gaven leerkrachten heel vaak aan, ik heb hoofdpijn.
Yeah.
Ik heb zo een hoofdpijn na een uur, anderhalf uur. En we zijn maar gaan zoeken, waar zit dit in?
Yeah.
We zijn daar gaan werken met een nieuw ventilatiesysteem wat heel veel lucht inblaast.
Ja.
Heel veel zuivere lucht. Gewoon van buiten naar binnen.
Ja.
Maar wel gefilterd.
Ja.
En de hoofdpijn bij de medewerkers is bijna volledig verdwenen.
Ja.
En ik vind dat zo gaaf om te ervaren.
Ja.
Want ook ons ziekteverzuim, ons kortdurend verzuim met dat systeem, is met 90% gedaald.
Echt.
90%.
Ja.
En
ja.
Dat is bijna, dat is bizar.
Ja.
En weet je, dat vind ik zulke gave dingen om te zien. Maar ook dat er een iemand... Ik leidde iemand rond die langsliep. En die liep door de gangen. En in scholen kan soms zo'n muffe geur hangen. En die liep in de gangen en hij zei... Wat ruikt het hier fris?
Ja, ja.
Ik ruik de buitenlucht.
Ja.
En weet je, en dat vind ik gaaf als je dat met elkaar voor elkaar kunt krijgen. En dat is een spel tussen directie, bestuur, raad van toezicht, hè, om te kijken van jongens, wat is mogelijk?
Ja.
Maar daarin kan je echt...
Was dit een heel duur systeem, Bob? Hoeveel heb je hier aan uitgegeven?
Nou, weet je, een ventilatiesysteem in een school is duur.
Ja.
Maar was het duur? Het was geloof ik een ongeveer een ton duurder dan de reguliere systemen.
Ja.
100.000 euro. Maar het is 80% reductie van gas.
Ja.
Dus in de huidige gastijd, hè, nou, prijzen...
Ja.
Verdien je dat best wel snel terug.
Ja.
En reductie van het ziekteverzuim.
90%.
90%. Ja. En daar kon ik niet meer in. Ik heb gewoon echt de cijfers van de Arbo opgevraagd.
Ja.
Van kun je met die periode van mijn vorig jaar en dit jaar.
Ja.
En vergelijk die twee periodes eens voor me.
Ja. Ja.
En weet je, dat vind ik zo gaaf om te zien.
Ja. Ja, en dat doet dus iets met je werkgeluk. Dat je niet meer hoofdpijn hebt. Het doet ook echt iets met je productiviteit, denk ik. Dat je, dat je niet hoeft te werken door je hoofdpijn heen. En voor jou als werkgever doet het dus ook iets met je ziekteverzuim.
Nou ja, maar ook het gevoel, ik kan echt iets concreets voor mijn collega's doen.
Ja, ja.
En,
leed verminderen.
Nou, soms wel, letterlijk. Ja, ja. Ja. En dat buitenstaanders dan langskomen om te zeggen van... Hé, wat ruikt het hier gewoon?
Ja, lekker.
Dat vind ik gaaf.
Ja, leuk.
Vind ik echt gaaf.
Dank je wel, Bob. Het is tijd voor mij om te gaan samenvatten. En ik heb hier allemaal aantekeningen gemaakt. Daar ga ik nu even niet naar kijken. Ik sluit mijn ogen en ik denk terug. Wat heb ik nou geleerd van Bob? Bob van de Steenhoven, bestuurder in het primair onderwijs. je doet drie dingen. Drie ingrediënten van onweerstaanbaar werkgeverschap. Je ziet mensen, je hebt belangstelling voor de mens achter de werknemer. Die hoor ik heel vaak. Maar bij jou gaat die nog verder, want je noteert gewoon in je boekje ook wanneer het kind en de partner jarig is. En daar acteer je op. Die vind ik echt nieuw. Je geeft mensen trots door ze van binnen, door ze te complimenteren. Maar vooral ook, dat heb ik ook nog niet eerder gehoord, door dus trots van buiten erbij te halen. Hè? Vanuit jouw netwerk, wat je ook onderhoudt, haal je regelmatig de media erbij. Waar die iets dan toelichten of inlichten of hoe heet dat, in het licht zetten. Wat bij jullie op school gebeurt, wat niet per se heel bijzonder is, maar doordat er toch bijzonder genoeg gevonden wordt om in de media aandacht te krijgen, zie je, en doordat dan vervolgens weer in de lerarenkamer op te hangen en erop te wijzen, zie je het gevoel van trots groeien van mensen. En dan komen ze in een soort flow en het werkt super motiverend. Die motivatie, dat is misschien ook wel de reputatie die dus jou vooruit gaat, waardoor er mensen dus altijd vaak, overal waar je werkt, komen open sollicitaties binnen. Dat heeft misschien wel iets met die trots te maken. En tot slot heb je het over je voorspelbaar zijn in je handelen. Dus een soort constante vertellen hoe de school erbij staat, hoe jij erbij staat. Vertellen als jij een slechte nacht hebt gehad, als je onder druk staat. Gewoon delen en dat vergt dus denk ik ook, ja, dus openheid naar je collega's toe, maar dat vergt ook vertrouwen. Hè? Dat je dit kunt vertellen. Dat jij je niet hoeft te verschransen achter muren van autoriteit of onbereikbaarheid. Maar je komt dus op mij over als een heel toegankelijk bestuurder. En daarbij, wat daarbij nodig is, is natuurlijk ook de zelfkennis. Hè? Dat je bij jezelf waarneemt. Ik ben moeier, ik ben prikkelbaarder of ik voel me gestrest. Want. En dat je dus in die zin je team erbij betrekt dat je vertelt wat er gaande is.
Ja?
Is dit volgens jou, heb ik het goed, heb ik het belangrijkste?
Volgens mij kom je heel goed uit samengebracht.
Ja, goed zo. Nou, Bob, hartstikke bedankt dat je hier was.
Graag gedaan. Ontzettend leuk om uitgenodigd te zijn.
Ja, graag gedaan.
Dank je wel.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sophie.